Onderweg, jaargang 2, nummer 11, 28 mei 2016. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Het thema deze week is acteur in Gods grote verhaal. Artikel 1, thema Ik hoef gelukkig niets te doen, door Leendert de Jong. Artikel 2, nieuws. Artikel 3, in beeld Joyce Graafland. Artikel 4, praktijklokaal. Artikel 5, thema, opinie, zout, licht en een stad op een berg, door Jan Wessels. Artikel 6, thema, interview, bidden, wonen, werken. Dat is waar je als vreemdeling voor staat, door Leendert de Jong. Artikel 7, verschillen, door Ad de Boer. Artikel 8, reportage, erbij mogen horen, dat geeft verlichting, door Felix de Feiter. Artikel 9, Bijbelstudie, leven in de laatste dagen, deel 2, door Rob van Houwelingen. Artikel 10, woordzoeker, tel je mee, door Han Hag. Artikel 11, column, open deur, door Eline de Bo. Andere tijd, andere mensen, anders evangeliseren, door Peter Wieringa. Artikel 13, stimulans. Artikel 14, jeugdwerk. Een goed gesprek heeft tijd en ruimte nodig, door Karen Schelen. Artikel 15, wandelen met God. De geest zucht met ons mee, door Maurits Aldenhuis. Artikel 16, column. Stoepfeestjes, door Esther de Hek. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres het Hazenveld 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam Hendrik in Ermelo. Telefoonnummer 0341 565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema, ik hoef gelukkig niets te doen, door Leendert de Jong, GKV en hoofdredacteur van Onderweg. De themabijdragen in deze Onderweg gaan over missionair zijn. Logisch, het thema leeft, er wordt veel over nagedacht en in Onderwegkerken vinden veel missionaire activiteiten plaats. Toch was de interne afweging rond dit thema nog zo makkelijk niet. Je wilt immers niet volstaan met het geven van inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld het begrip discipelschap, dat je zo vaak tegenkomt als het gaat om missionair zijn. Dat is al eerder gedaan. Maar je wilt ook niet vervallen in bijdragen over welk populair begrip rond missionair zijn, discipelschap, vreemdelingschap, getuige zijn, het best of het meest van toepassing is. En daar komt nog iets bij. Wie enigszins ingevoerd is in het kerkelijk leven, weet dat het begrip discipelschap best ingewikkeld is. Als je daar als individu of gemeente mee aan de slag gaat, merk je al snel dat het dichtbij komt. Laat zien dat je christen bent, oké, maar kan ik, wil ik, durf ik dat in het gewone leven wel? Want wie ben ik eigenlijk zelf en weet ik dat wel zo zeker? Bij discipelschap horen ook allerlei acties. Zitten we daar op te wachten om per se en opnieuw dingen te moeten doen? Een ratje toe aan vragen dus. In zo'n situatie moet je schiften, de dingen op een rij zetten en op zoek gaan naar de kern. Waar gaat het bij missionair zijn ten diepste om? Ik hoop dat je iets van die werkwijze in de thematische bijdragen terugleest. Wat ik er voor mezelf in ieder geval aan overhoud is een gevoel van rust en overgave. Ik hoef gelukkig niets te doen. Voldoende is dat ik weet wie mijn Heer en Heiland is. Dat ik geloof dat ik met gebed, in overgave en door de kracht van de Geest bij Hem terecht kan. Dat ik zijn kind ben, zijn leerling. Nu dit zo is, mag ik mezelf zijn. En wat daarna volgt, is genade en mooi meegenomen. Artikel 2, nieuws. Kerken in Dronten vinden elkaar. De CGK, GKV en NGK in Dronten gaan nauwer samenwerken, omdat ze zich één weten in geloof en belijden. Kanselruil, gezamenlijke diensten en avondmaalsvieringen behoren tot de mogelijkheden. De CGK en de NGK kennen in Dronten al veel langer een intensieve samenwerking. Homoseksualiteit centraal op de CRC-synode. Op de synode van de Christian Reformed Church, de CRC, in Noord-Amerika, die op 8 juni begint, wordt homoseksualiteit het centrale thema. Er leven veel bezwaren tegen een commissierapport over hoe de kerk moet omgaan met het feit dat in Canada en de VS het homohuwelijk is gelegaliseerd. Hoewel het rapport uitgaat van de door vorige synodes uitgesproken overtuiging dat homorelaties zondig zijn, vinden 16 klasses de conclusies van het rapport te genuanceerd. Sommige klasses willen de definitie van het huwelijk in de kerkorde aanscherpen. De klasses Arizona vraagt de synode om seksueel verkeer alleen binnen het huwelijk van man en vrouw tot een status confessionis te verklaren en andere opvattingen als in strijd met het evangelie te bestempelen. De CRC is een zusterkerk van de NGK. Conventie Franse Gereformeerde Kerken. Op de jaarlijkse conventie van de Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France, UNEPREF, begin mei in Andouze, werden 3 nieuwe gemeenten welkom geheten, die zich afgescheiden hebben van de grote Église Réformée de France, nadat dit kerkgenootschap besloot om homohuwelijken in te zegenen. Ook koos de conventie voor een nieuw kerkelijk-verbandelijke structuur. Die wordt niet langer bepaald door de gebruikelijke klassikale en regionale bestuurslagen, maar wordt opgebouwd rond 3 kernen: missie, geloofsvorming en toerusting en discipelschap. Op die manier hoopt het 45 gemeenten tellende kerkgenootschap beter zijn roeping te kunnen vervullen. De conventie nam verder een verklaring aan over de christelijke opdracht tot rentmeesterschap en zorg voor de schepping. De UNEPREF heeft banden met CGK, GKV en NGK. Namens de NGK en de CGK woonden respectievelijk Hilly van der Streek en Michiel Mulder de synode bij. Vanuit beide kerken wordt de UNEPREF ondersteund via de stichting Steun Gereformeerden in Frankrijk. Komen en gaan. Aangenomen naar de GKV grote gast R. van Wijnen uit Zuid-Laren. Verbonden aan het missionaire project Leidseveen-Ippenburg, gericht op christelijke gemeenschapsvorming in deze wijk, A. Franke, die daarnaast verbonden blijft aan de GKV Voorburg. Artikel 3 in beeld, Joyce Graafland. Leeftijd 31, woonplaats Rotterdam, kerkelijke gemeente, samenwerkingsgemeente Alexanderpolder, CGK, NGK. gezinsomstandigheden, alleenstaand. Werk, laboratoriumanalist. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Ik denk dat mijn leven een veel duidelijker doel heeft gekregen. Er is een reden waarom ik op aarde ben, zelfs als ik zelf nog niet duidelijk weet waarom. Ik ben geliefd en vergeven. Dat is een ontzettend fijne geruststelling in de onzekerheid van het leven. Wat doe je om gelukkig te zijn? Ik word gelukkig van de mensen om me heen. Goede gesprekken, de lente, mijn katten, een kop koffie in de zon op een terras, muziek, lezen en tijd doorbrengen met God. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Een van de mooiste teksten vind ik Psalm 16, vers 11. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid. Deze tekst kreeg ik mee na mijn doop en belijdenis. Het is voor mij een zeer mooie tekst, omdat ik weet dat aardse dingen mij niet gelukkig kunnen maken, zoals God dat kan. Door dicht bij God te leven, kan ik overvloedige vreugde ervaren. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Mijn mooiste ervaring in de kerk zijn mijn doop en belijdenis. Er hing een bijzondere sfeer van verbondenheid, die ik ontzettend fijn vond om te ervaren. Ik voelde me echt opgenomen door mijn broers en zussen in Christus. Heel gaaf. In welk Bijbelpersonage herken je jezelf? Ik herken veel van koning David in mezelf. Ik heb zelf vaak te maken gehad met depressies en angstaanvallen en zal er altijd gevoelig voor blijven. Dus het is ontzettend herkenbaar om in de psalmen over Davids gevoelens te lezen. Vooral de moeite en de strijd die hij soms had om te blijven geloven en zich tot God te blijven wenden. Dat zelfs iemand als David te maken had met dit soort gevoelens is voor mij een geruststelling. Ik ben niet de enige die hiermee worstelt. Het maakt ook duidelijk dat het belangrijk is om me op God te blijven richten. Wat is je grootste ergernis? Een van mijn grootste ergernissen is onrecht. De wereld is zo oneerlijk verdeeld, daar kan ik ontzettend boos om worden. Ook onbegrip en gebrek aan empathie vind ik vervelend. Tegenwoordig denken mensen vaak te veel aan zichzelf en hebben ze te weinig oog voor een ander. Welk internetfilmpje raad je aan en waarom? Why I Hate Religion But Love Jesus van Jefferson Betker. Omdat christen zijn niets te maken heeft met religie of het volgen van regels, maar met het volgen van Jezus. Ik vind dat Betke dat verschil op een bijzondere manier uitlegt. Voor mij is het belangrijk om te zien hoe Jezus met mensen omging en om het ook zo te doen. Door de manier waarop ik leef kan ik laten zien wie Jezus is in mijn leven. Je bent tenslotte niet alleen op zondag christen, maar de hele week. Wat wil jij aan andere mensen geven? Ik wil andere mensen graag het gevoel geven dat ze ertoe doen. Er zijn zoveel mensen eenzaam of alleen. Ik zou graag willen dat iedereen iemand om zich heen heeft die ze het gevoel geeft dat ze ertoe doen. Artikel 4, praktijklokaal. Voorlezen uit de Bijbel. De voorlezer in de kerkdienst heeft een comeback gemaakt. Steeds vaker hoeft de predikant dat niet meer zelf te doen en is er een gemeentelid dat het Bijbelgedeelte voorleest. Terug dus naar oude praktijken. De NGK Hengelo zet een workshop voor de Bijbellezers op. Die werd gegeven door dominee Herman Koetsveld van de plaatselijke protestantse kerk. Deelnemers moesten oefenen met een paar vooraf opgegeven moeilijke teksten. Tijdens de workshop gaf Koetsveld de deelnemers een aantal aanwijzingen mee. Enkele daarvan zijn: zorg voor een goede voorbereiding thuis. Let op de leestekens. Durf gebruik te maken van rust en pauze. Let op het tempo. Spreken in een grote ruimte vraagt om een langzamer tempo. De laatste tip van Koetsveld: probeer uit te stralen dat je het belangrijk vindt om dit Bijbelgedeelte vandaag te laten horen. En heb plezier in deze mooie taak. Aandacht voor de psalmen. Kun je mensen die zomaar een kerkdienst binnenlopen confronteren met de oude taal van de psalmen? Henk Algra, NGK CGK Alkmaar, vraagt hier aandacht voor in de gemeentemail. Olgra doet dat aan de hand van een artikel van Peter Roosendaal, CGK-predikant in Nieuwe Pekela. Die vindt de psalmen een goed tegenwicht bieden tegen de individualistische neigingen van deze tijd. Tegelijk plaatst Roosendaal een aantal kanttekeningen. In de psalmen kun je niet alles van het Nieuwe Testament verwoord zien. Dus zijn ook andere liederen nodig. En bovendien kan de oude taal in de weg staan. Maar volgens Roosendaal zijn er genoeg mogelijkheden voor moderne weergaven. Een van die moderne weergaven is te vinden bij het Psalmproject. Dit initiatief zet opnieuw een zomertournee op, met onder meer bijeenkomsten in de Levensbron, GKV in Rauveen, 10 juni, en de Zuiderkerk, GKV in Enschede, 17 juni. Heftiger. Ook andere vragen rond de psalmen zijn actueel. Neem het feit dat op veel scholen, anders dan vroeger, psalmen niet meer aangeleerd worden. Waar dit nog wel gebeurt, en binnen het vrijgemaakt onderwijs is daar zeker sprake van, wordt de schoolpsalm vaak voor of in de dienst gezongen. Gemeenten als de GKV Hooghalen en de GKV Vrouwenpolder vragen voorgangers om de schoolpsalm of het schoollied een plek in de dienst te geven. Dominee Harry de Hulu van de GKV Ommen West gaat nog verder in het actueel willen houden van zo mogelijk alle psalmen. Sinds juli 2014 is in Ommen West elke psalm een keer gezongen. Voor een derde van de 150 was dit één keer, anderen vaker en sommigen meer dan 10 keer. De Hulu, psalm 25, 27, 103 en 119 zongen we vaker dan 10 keer. De Hulu houdt ook een serie preken over de psalmen. Daarin valt soms de heftigheid op. Zondagavond lezen we psalm 68, waar alles en iedereen bij vergaat. Hoe kun je daar blij mee zijn? Zulke psalmen laten ons voelen dat geloven zoveel heftiger is dan je geneigd bent te denken. Je merkt hoe hoog God het kwaad opneemt, het kwaad van andere mensen, maar ook het kwaad dat wij doen. Als Christus op de troon zit in je leven en als je hem volgt, brengt dat geluk. Maar het doet ook pijn. Je moet in je eigen vlees snijden. Webtips: www.denieuwepsalmberijming.nl, www.levensliederen.net, www.psalmenvoornu.nl en www.depsalmproject.com. Wereldwijde campagne Alpha Cursus. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de bekende Alpha Cursus in een wereldwijde campagne gelanceerd. Eerst in september 2016 en opnieuw in januari 2017. Aan Nederlandse kerken is gevraagd om hierop in te steken, voor plaatselijke promotie te zorgen en Nederlanders uit te dagen de cursus te volgen. Alpha Nederland verzorgt de landelijke zichtbaarheid van het initiatief. Nu al hebben kerken in zo'n 100 Nederlandse plaatsen zich aangemeld. Dit betreft bijvoorbeeld de NGK in Apeldoorn, de GKV in Arnhem, de GKV en NGK in Houten, de NGK in Maassluis en de GKV en NGK in Utrecht. Met de nieuwe campagne hoopt Alpha zo'n 1,5 miljard mensen over de hele wereld te bereiken. Aan deze grootschalige campagne wordt meegewerkt door de Britse avonturier Bear Grylls, die onder meer de Mount Everest beklommen heeft. Bekendheid kreeg hij vooral door de Discovery-televisieserie Man vs. Wild, een nummer 1 reality-serie die wereldwijd door meer dan 1 miljard mensen is bekeken. Volgens Grylls was Alpha zijn grootste avontuur ooit. Webtips: www.alphanederland.org, www.alpha-cursus.nl. Missionaire vreemdelingen en priesters. De NGK-CGK en de GKV in Hengelo organiseren een aantal studieavonden over het boek Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas. In dit boek, zie ook de thematische bijdragen in deze onderweg, gaat Paas in op de veranderende samenleving en op de vraag hoe je daarin missionair kunt zijn. Vroeger woonde God om de hoek. Nu bevindt het christelijk geloof zich aan de rand van de samenleving. Paas stelt de vraag of het mogelijk is om als vreemdelingen en priesters vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland hier iets mee hebben. De Hengeloze kerkenraden vinden het de moeite waard om over dit boek te spreken en er zo mogelijk conclusies uit te trekken voor het functioneren als gereformeerde kerken in Hengelo. De studiecyclus wordt in juni afgerond. Ook binnen de NGK in IJsselmuiden kreeg het gedachtegoed van Stefan Paas aandacht. Dat gebeurde via een verslag van een missionaire conferentie in Lissabon. Tijdens die conferentie bracht Paas de urgentie van verandering naar voren, met het voorbeeld van een egel die bij het dichterbij komen van een auto deed wat hij altijd doet als er gevaar dreigt, zich oprollen. Dit gedrag had het voorspelbare gevolg. Dennis van der Zee, kerkelijk werker in IJsselmuiden en bezoeker van de conferentie waarop Paas sprak: bezinning op de nieuwe context waarin we leven is essentieel voor het voortbestaan van de gemeente en voor het bereiken van de velen die Jezus nog niet als Heer en Verlosser hebben aangenomen. Artikel 5, thema: Zout, licht en een stad op een berg, door Jan Wessels, CGK. Hij is directeur algemeen secretaris van Missie Nederland. Missionair zijn, een verkenning. Jullie zijn het zout van de aarde, zei Jezus tegen zijn discipelen. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Hoe geef je gehoor aan die woorden? Hoe ben je missionair? Jan Wessels verkent die actuele vraag en komt met een verrassend ontspannen antwoord. Aan de missionaire uitspraken van Jezus hoeven we geen managementmodellen of groeicijfers te hangen. Toch kunnen we er niet omheen dat de gemeente er niet alleen maar is voor zichzelf. Volgelingen van de opgestane Heer worden de wereld ingezonden. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie. In die zin is missionair zijn geen optie, maar essentieel. Een kerk die niet missionair is, is eigenlijk geen kerk. Maar is missionair zijn niet vooral een hype, een modeverschijnsel? En gaat die hype niet voorbij? En is het woord missionair eigenlijk wel een goed woord? Ik moet eerlijk zeggen dat ik op dit moment geen ander woord ken dat de lading dekt. In missionair zit iets van gezonden zijn, waarbij het om meer gaat dan zending in de oude betekenis van het woord. Evangelieverkondiging aan heidenen ver weg. Missionair zijn begint dicht bij huis, in je gezin, in de straat, in de buurt, op het werk. Het is ook meer dan flyers uitdelen of een openluchtbijeenkomst met een evangelist organiseren. Missionair zijn is geen programma of een activiteit, maar een manier van leven, getuige zijn van Jezus Christus. In transitie. Dat er vandaag veel over missionair zijn gesproken en geschreven wordt, heeft alles te maken met het feit dat de westerse wereld om ons heen drastisch is veranderd. Het tijdperk van het christendom is definitief voorbij. Als je al kon zeggen dat Nederland een christelijk land was, dan heeft het nieuwe onderzoek God in Nederland daar voorgoed mee afgerekend. Nog maar 14% van alle Nederlanders gelooft in een persoonlijke God, en dat omvat ook de Joden en de moslims. 34% gelooft nog wel iets, maar meer dan de helft gelooft nergens meer in. Zelfs in de kerk zitten massa's mensen die wel in iets geloven, maar niet meer in de God en Vader van onze Heer. Ook de positie van de kerk in de wereld is drastisch veranderd. Tot in de tweede helft van de vorige eeuw stond de kerk midden in de samenleving. Maar door de scheiding van kerk en staat is ze steeds verder in de marge gedrongen. De neutrale overheid heeft de zorgtaken voor zieken en ouderen overgenomen en allerlei organisaties zijn kerkelijke zaken als jeugdwerk, evangelisatie, zending en maatschappelijk werk gaan uitvoeren. Voor de kerk zelf bleef alleen nog de kerkdienst over. Maar die wordt voor veel mensen steeds minder relevant, omdat het taalgebruik en de cultuur in kerkdiensten niet meer aansluiten bij de geseculariseerde maatschappij. Er wordt weliswaar van alles gedaan om het leuk en aantrekkelijk te maken. En dat heeft hier en daar tot op zekere hoogte succes. Maar dat kan het proces van marginalisering niet tegenhouden. In ieder geval heeft het de kerkverlating niet tegengehouden. Hoogstens wat vertraagd. De wereld is veranderd. Maar hoe je die verandering moet duiden, is nog best moeilijk. Woorden als postchristelijk en postmodern geven aan dat we wel kunnen zeggen wat er niet meer is, maar dat het nog onmogelijk is om de contouren te schetsen van het nieuwe paradigma dat zich bezig is te vormen. Dat is typisch voor deze fase. We zijn een cultuur in transitie. We zitten in de ondertussenheid, zegt de trendrede 2015. Het oude functioneert steeds minder, waaronder kerkelijke structuren. Nieuwe dingen worden uitgeprobeerd. Onzekerheid is stroef en pioniers trekken allerlei dingen los. Woestijntocht. Om enigszins grip te krijgen op deze situatie is het vaak handig om een narratieve te hebben, een groter verhaal of een metafoor waar je dingen aan kunt ophangen. In de afgelopen tijd zijn er verschillende voorbijgekomen. Wim Dekker gebruikt in zijn boek Marginaal en Missionair het beeld van de ballingschap. Iets waar zijn zoon Willem Maarten hem in nog sterkere mate in volgt. De crisis van de kerk is net als de ballingschap van Israël een gevolg van Gods oordeel, vinden zij. Het voordeel van deze benadering is dat het woorden geeft aan het trauma van de kerkverlating. Het blijft echter moeilijk om te benoemen wat er precies verkeerd is gegaan. Was het de verdeeldheid, het dogmatisme? Ook kun je je afvragen of de gedachte van een terugkeer uit de ballingschap of een restauratie niet veel te optimistisch is. Is de crisis niet veel permanenter? Missionair zijn betekent in dit beeld vooral je verootmoedigen voor God en er het beste van maken, totdat de Heer ons weer genadig is. Overleven dus. Stefan Paas gaat in Vreemdelingen en Priesters uit van het beeld van de diaspora. Joden en later ook christenen die in de vreemde leven als een minderheid tussen de volken en die daar een bestaan opbouwen met veel aandacht voor behoud van identiteit en ondernemerschap. Dit beeld legt veel nadruk op het anders zijn in een grote wereld. Je bent in, maar niet van deze wereld. Het is veel positiever en proactiever dan het eerste beeld. Je kunt er ook veel aan ophangen. In het laatste hoofdstuk van zijn boek zegt Paas hier heel mooie dingen over. Zelf gebruik ik in mijn werk graag het beeld van de woestijntocht. Het volk Israël is bevrijd uit Egypte en op weg naar het beloofde land. De weg gaat echter door de woestijn. Dat is één grote leerweg die 40 jaar duurt. Ze moeten hun slavenmentaliteit afleren en weer leren volk van God te zijn. Ze moeten niet nostalgisch terugverlangen naar de vleespotten van Egypte, maar vertrouwen op de Heer die voor hen uitgaat, de wolk, en voor hen zorgt, manna. Dat is een lang en moeizaam proces. Er gaat een hele generatie overheen. In dat proces geeft de Heer zijn wet aan het volk en begint de tempeldienst. Kortom, het is een ontzettend belangrijke periode geweest voor de formatie van de nieuwe identiteit van het volk Israël. Het beeld van de woestijntocht spreekt mij aan vanwege de beweging die erin zit en het avontuur. Verder laat het beeld ruimte voor de gevoelens van onzekerheid en vervreemding die je als christen in deze verwarrende tijd kunt hebben. De woestijn is geen plek om te wonen. Er zijn oases, maar in het algemeen is het er droog, verlaten, onherbergzaam en zelfs gevaarlijk. Je moet er niet in verdwalen en zeker niet alleen. Tegelijkertijd geloof ik dat God bezig is om ons te leren op een nieuwe manier in Hem te geloven en weer te gaan leven vanuit het vertrouwen op Hem. Vanuit missionair oogpunt is het beeld van de woestijntocht misschien niet zo voor de hand liggend. Maar het aspect van beweging is voor de eerste kerk altijd een belangrijk gegeven geweest. De eerste christenen werden niet voor niets mensen van de weg genoemd. De kerk was nog geen instituut, maar een brede beweging van volgelingen van Jezus die vanuit Jeruzalem in concentrische cirkels steeds verder de wereld introkken. Geen instituut, maar een beweging. Misschien is dat wel wat we weer moeten leren en wat God ons door de crisis van de kerk heen leert. Terug naar die tijd van de vroege kerk kunnen we niet. We kunnen de geschiedenis niet overdoen, maar we kunnen wel terug naar de basis. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zijn op weg naar het Nieuwe Jeruzalem. We hoeven deze wereld niet te veranderen. In die zin ben ik het helemaal eens met de kritiek van Paas op wat hij in zijn boek het strategisch denken en de instrumentalisering van de zending noemt. Maar tegelijk gebeurt er wel van alles waar Gods volk onderweg voorbij komt. Dat kan gewoon niet anders. Eenvoudig. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen van mij getuigen in Jeruzalem tot aan de uiteinden van de aarde. Handelingen 1, vers 8. Dit belooft de Heer vlak voor zijn hemelvaart aan de discipelen. Missionair zijn is dus niet allereerst een opdracht, maar een belofte. Wat ik mooi vind in deze belofte is dat het niet gaat om dingen die ik per se moet doen, maar om een manier van leven, een identiteit. Dat is wat ik krijg en wie ik ben. Dus ja, ik moet wel ergens vooruitkomen en er een naam aan geven. In die zin is het best radicaal en vraagt het wel wat van mij. Ik moet mijn postmoderne verlegenheid om als discipel voor mijn Heer en Heiland uit te komen afleggen. Maar dat is meteen ook het mooie. Daarvoor belooft de Heer ons zijn geest. Deze ontspannenheid zie je terug in Handelingen 2, na de uitstorting van de Heilige Geest. Op één dag komen 3000 mensen tot geloof. En het ging maar door. Toch lees je niet van grote evangelisatieacties of speciale evangelisatiediensten. Het staat er zo eenvoudig. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Dit is één van de weinige verwijzingen naar het discipelschapsbevel in Matteüs 28. Bij dit onderricht gaat het om meer dan preken of catechese. Het gaat om het leren onderhouden van alles wat Christus geboden had. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Mooi om te lezen over hun eensgezindheid, over hoe ze voor elkaar klaarstonden. Dit staat haaks op onze individualistische en materialistische cultuur. We kunnen hier heel wat van leren in onze kerken. Ze braken het brood. Ze vierden het heil van Christus. Niet minimaal 4 keer per jaar, maar zo vaak als ze bij elkaar kwamen. Wat dat betreft hebben we in onze gereformeerde traditie veel verloren. Weten wij nog wat vieren is? Ze wijden zich aan het gebed. Het hele leven werd gedragen door gebed voor elkaar en voor de wereld. Inderdaad, daarin vervulden ze een prachtige priesterlijke taak. Toppunt. Discipelschap, gemeenschap, vieren, bidden. Dat waren de basiselementen van het missionair kerk zijn in de eerste gemeente. Geen grote programma's dus, maar een leven tot eer van God. Daardoor maakten ze verschil en stonden ze in de gunst bij het hele volk. Kom daar vandaag maar eens om. Daarna gaat het verder met: de Heer voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. NBG-vertaling 51. Eigenlijk is dit het toppunt van ontspannenheid. God gaat zijn ongekende gang. Missionair zijn heeft niet in de eerste plaats te maken met bijzondere activiteiten en programma's, maar met je laten inschakelen voor Gods missie om zondaren te redden. Tijdens een bezoek aan Hoop voor Noord met mensen uit de Rooms-Katholieke Kerk, de Pinkstergemeenten en de Evangelische Beweging, zei Jurjen ten Brinke: het is niet onze taak om mensen bij de kerk te brengen, maar om Jezus bij de mensen te brengen. Dat was voor velen van ons een eye-opener. Jezus bij de mensen brengen, dat is waar het om gaat bij missionair zijn. Grondpatroon. De grote vraag is natuurlijk: kunnen we en willen we dat wel? Worden we daarvoor genoeg toegerust en kunnen we over onze eigen postmoderne schaduw heen stappen? We staan immers midden in onze cultuur en ademen secularisering, zoals Taylor zegt in zijn boek A Secular Age. Dat is precies waarom discipelschap zo belangrijk is. Ik ben dan ook blij dat daar nu zoveel aandacht voor is. Bijvoorbeeld via Nederland Zoekt. Nee, het is niet de volgende hype. Het is en blijft gewoon een van de grondpatronen in Gods weg met mensen door alle tijden heen. Hier kan ik nu niet verder op ingaan. Maar belangrijk is dat we het niet opnieuw gaan invullen zoals in de jaren 90. In de zin van persoonlijke geestelijke groei. Discipelschap is veel meer dan dat. We leven in een bijzondere tijd. Een moeilijke tijd. Voor sommigen zelfs traumatisch. Ik zie hoe vele kerken en christenen worstelen. Maar ik zie ook hoe God in deze woestijn bezig is om nieuwe dingen te doen en ons opnieuw leert om volk van Hem te zijn. Inderdaad, zout, licht en stad op een berg. Een dynamische beweging van getuigen van Jezus. Leestips: Wim Dekker, Marginaal en Missionair, Zoetermeer, Boekencentrum 2011. Stefan Paas, Vreemdelingen en Priesters, Zoetermeer, Boekencentrum 2015. Tim Chester en Steve Timnis, Midden in het Leven, Amerongen, Groei 2012. Chris Wright, De Bijbelse Missie, Barneveld, Vuurbaak 2011. Tim Keller, Centrum Kerk, Franeker van Wijnen 2015.
Walter Bruggeman, Hopeful Imagination, Minneapolis, Augsburg Fortress, 1986. Zie ook andere titels van Bruggeman te vinden met de zoekwoorden prophetic of imagination. Webtips. Via Google zijn twee lezenswaardige Engelstalige bijdragen van Miroslav Volf te vinden. Soft Difference, Theological Reflections on the Relation Between Church and Culture in 1 Peter. The Church as a Prophetic Community and a Sign of Hope.
Artikel 6, thema, interview, bidden, wonen en werken, dat is waar hij als vreemdeling voor staat, door Leendert de Jong, GKV. Hij werkt in de media en is hoofdredacteur van Onderweg. Missionair in Oegstgeest en omstreken. Het kan zomaar een quizvraag zijn. Wie weet waar Oegstgeest ligt? Het juiste antwoord, het beetje chique dorp ligt onder de rook van Universiteitsstad Leiden. Sinds enkele jaren heeft Oegstgeest een nieuwbouwwijk. Daar woont Pieter Kleingeld, voorganger van de circa 600 leden tellende NGK van Oegstgeest en omstreken. Kleingeld is een visionair en stoeit graag met begrippen als missionair zijn, discipelschap en het grote verhaal van God. Je komt als voorganger in een gemeente die het verlangen heeft om de liefde van Christus te laten zien aan de wereld. Wat doe je dan? Mijn eerste gedachte was, de liefde van Christus zichtbaar maken is geen project, het is ons leven. Daarvoor bestaat geen stappenplan. Ons leven zelf is het stappenplan. En omdat in het leven van een christen bidden belangrijk is, is dat hier ook zo. Dat was één lijn. De andere lijn was dat ik bezig was na te denken over het begrip vreemdelingschap. Ik denk dat dit van toepassing is op de kerk. De kerk moet leren ontdekken wat het is om als minderheid te leven. Als je dat namelijk doet, dan durf je jezelf te zijn en wil en kun je aan anderen laten zien, zo zijn onze manieren. Het is belangrijk om daar rust bij te vinden. Dit is wie we zijn, dit is onze identiteit. Het aardige is dat ik in die tijd zelf vreemdeling was in Oegstgeest, in de nieuwe gemeente. Ik kon mij dus in die houding verplaatsen. Wat leverde dit denken op? Ik ben in interviewvorm gaan praten met diakenen, ouderlingen en gemeenteleden. Ik heb gevraagd of zij hier iets van herkennen, van het zijn van een minderheid. Het werd herkend, zeker in deze omgeving, waar 2% van de bevolking kerkelijk is. Dat percentage is beduidend lager dan het rapport God in Nederland voor heel het land noemt. Jij startte met het begrip vreemdeling. Waarom niet met discipelschap, een begrip dat gangbaar is in het denken over missionair zijn? Dat heeft te maken met risico's die ik zie rond het begrip discipelschap. Als je erover praat en preekt, wordt het al heel snel werktuigelijk. Hoe doe je dat, discipel zijn? Er zit voor een preek weinig verhaal in. Bovendien ben ik beducht voor een individualistische invulling, waarbij mensen zeggen, ik ben een discipel. Omdat God drie-enig is en wij geschapen zijn naar zijn beeld, zijn we bedoeld om in gemeenschap te leven. Daarom zeg ik liever, wij zijn discipelen. Toen ik hierover sprak, zeiden verschillende mensen, ik wil wel discipel zijn, maar ik heb het zo druk. En toen dacht ik, dat is interessant, hier zit wel een verhaal in. En daarna ben ik gestart met een serie preken over druk zijn en discipel zijn. De les was dat het belangrijk is om je te oefenen in het leerling zijn. Hoe dan? Naar mijzelf toe, ik preek. Eigenlijk zit daar altijd een stukje angst bij. De mensen die luisteren vinden niets van mij, dus moet ik mijn best doen. Daar ben ik dan druk mee. En zo wordt drukte een valstrik. Ik zoek de oplossing bij mezelf. Maar het is toch zo dat wie op de Heer vertrouwt niet beschaamd wordt? Voordat ik preek moet ik daarom bidden. Heer, ik wil schuilen bij u. Dat is discipelschap. En zoiets kun je breder maken. Voor alles wat je doet kun je eerst vragen. Heer, wilt u? Dit grote verhaal achter discipelschap wil ik vertellen. De vraag is niet, wat is Gods plan met mijn leven? De vraag is, welke plek heeft mijn leven in zijn grote verhaal? Als je daarover nadenkt, kom je op het begrip balling of vreemdeling. Want die rol heeft Gods volk heel vaak in Gods verhaal. Het denken over vreemdelingschap hangt trouwens al langer in de lucht. Je ziet het terug in het boek Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas. Ik heb dat cadeau gedaan aan kerkenraadsleden. Al lezend onder meer in Jeremia 29, waar staat, bid voor de stad en zet je in voor haar bloei, kwam ik op de trits bidden, wonen en werken. Dat is waar je als vreemdeling voor staat. Het is cruciaal om die drie woorden te laten vullen en inspireren door het evangelie. Hoe vertaal je dit naar een gemeente die de liefde van Christus wil laten zien? Zoiets bouwt zich op. Als dit in Jeremia 29 staat, waar moet je dan voor bidden? Over die vraag heb ik een gesprek gehad met drie gemeenteraadsleden die lid van onze kerk zijn. Ik heb hun gevraagd, hoe kijk jij naar de bloei van de stad? Waar heb je gebed voor nodig? En wat kunnen wij voor jou betekenen? Het mooie was, over zoiets moeten zij ook nadenken. Ook zij hebben een verlangen. Ze willen in het politieke leven iets van het koninkrijk laten zien en vragen zich af, wat is concreet de bloei van de stad? Dit gesprek hielp hen en daarna vroegen ze of wij als gemeente voor hen wilden bidden. Ze zeiden ook, we willen graag met anderen praten over items die in de politiek spelen. En later dacht ik, als dit voor raadsleden geldt, dan kan het ook voor anderen belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor mensen in het onderwijs of in het bedrijfsleven. Waarom? De leden van mijn gemeente wonen verspreid over meerdere plaatsen. We hebben geen eigen gebouw. Zoiets roept vragen op. Wie zijn we als gemeente en voor wie willen we er zijn? Juist daarom ben ik begonnen bij de mensen zelf. Wie zijn zij op de plek waar ze wonen en werken? Hoe doen zij dat als vreemdeling? En wat kunnen wij hierin als gemeente voor elkaar en anderen betekenen? Natuurlijk realiseer ik me dat een volgende stap nodig is. Wat wil je als hele gemeente? Dat weet ik nu gewoon nog niet zo goed. Focus je op een wijk of doe je misschien iets samen met andere kerken? Maar ook hier helpen gebed, nadenken en lezen. Zo ontdek je wat God wil. Wat is zijn droom voor de plek waar hij ons geplaatst heeft? Ik hoop die volgende stap samen te kunnen zetten, met voorzichtigheid, wijsheid en een stukje stevigheid. We willen wel vooruit. Terug naar vreemdelingschap. Welke actie hoort daarbij? In de Bijbel komen veel visioenen van het koninkrijk voor, bedoeld om aan mensen in die tijd duidelijk te maken wat Gods plan is. Visioenen dagen ons uit om mee te dromen, om die dromen te toetsen aan Gods wil en om veel te bidden. Bijvoorbeeld zo. Als ik dan vreemdeling ben, samen met anderen, en ik zie andere vreemdelingen, vluchtelingen van ver weg, die nu dichtbij zijn, wat kan ik dan voor hen doen? Misschien kun je ervoor zorgen dat ze snel taalles krijgen. Of misschien kun je met een groep vluchtelingen gaan eten. In onze gemeente hebben tieners dat gedaan. Ze hebben pannenkoeken gegeten met mensen van 5 nationaliteiten. Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Syriërs en Nederlanders. Zoiets is net het uitspelen van de visioen uit Jesaja 25. Er is voor ons als vreemdelingen verzoening met God. En dan is er ook verzoening met mensen, ook met andersoortige vreemdelingen. Zo stap je als het ware midden in het Bijbelverhaal. Dan ga je het geloven. Je zei verzoening met mensen. Heb je dat zo ervaren? Ja, aan het slot van de ontmoeting zei ik, ik wil graag bidden. Zoiets is lastig om te zeggen. Het ging om vrijwel allemaal moslims, maar ze begrepen het. En ze zeiden, wil je dan bidden voor vrede in ons land? Dan zie je ook de rol van priester die je als vreemdeling hebt. Je weet dat mensen in de kerk niet beter of anders zijn dan anderen. Je weet dat het leven hier niet compleet is. Maar je weet ook, God is in het midden van de kerk. Laat het vervolgens maar zo, door Gods geest gaan werken, dat mensen van buiten merken. Ook al is het in de kerk niet volmaakt en zijn de mensen daar vaak een zooitje ongeregeld, ik merk dat God er is. Ook dat is priesterschap. Eigenlijk is dat het hele Bijbelse idee van de tempel. En zo gebruik jij een begrip als vreemdeling liever dan het begrip discipel? Ja, omdat mensen denk ik behoefte hebben aan het grotere plaatje. Als christenen raken we soms te veel gewend aan stukjes van het grote verhaal van God. Bijvoorbeeld, Jezus is gestorven voor onze zonden. Of, hij wil graag dat we in en door zijn geest discipelen zijn. Elk stukje op zich is indrukwekkend, maar door slechts naar één stukje te kijken, mis je zomaar het grote verhaal. Gods plan met de wereld, de kerk en met jou. Dat plan is dat je deel bent van een gemeenschap van Gods mensen, die vreemdelingen en ballingen zijn, die willen bidden voor elkaar, voor anderen en voor de stad, en die zich willen inzetten voor de bloei van de stad. Natuurlijk zit daar ook discipelschap in. Besef daarbij, wij zijn hier niet om een religie te bouwen. Hoe zou het ook kunnen in een stad als Leiden met 2% kerkelijke mensen? Vergeleken daarmee is de 5% in een metropool als New York een soort Bijbelbelt. Deze benadering van een gemeenschap van vreemdelingen die zich inzet voor anderen, slaat dat aan? Ja, je merkt dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Wat nu gebeurt, inspireert mensen. Het doel is niet zozeer om als groep nieuwe dingen te doen, maar om als hele gemeente dingen op een nieuwe manier te doen. Mensen ontmoeten elkaar, ze herkennen elkaar, ze verbinden zich met elkaar. Maar natuurlijk is er nog sprake van een omslag. Zo'n benadering kost tijd. En je zet dit door omdat? Omdat ik wil laten zien dat het God primair om gemeenschap gaat, om de kerk, om een beweging. En in dat laatste woord zit ook vaart. Het is geen vrijblijvend vrijwilligerswerk. En daarbij hoort voor mij dat we steeds laten zien en zelf ervaren dat God echt is en dat Hij ons heeft opgenomen in zijn verhaal. Ik geloof in een God die een oplossing heeft voor het kwaad. Zijn boodschap ging vroeger door en gaat nog steeds door. Door lijden heen naar vrijheid en naar een nieuw leven. Artikel 7, redactioneel, verschillen, door Ad de Boer, hoofdredacteur van Onderweg. Zondag namen we als gemeente afscheid van Wim en Marleen en hun kinderen. Jarenlang hebben ze zich in ons midden ingezet, maar de laatste tijd voelden ze zich steeds minder happy met alle veranderingen, vooral in de kerkdienst. Het enthousiasme daarover dat ze bij veel mensen zagen, ervoeren ze zelf niet. En om te voorkomen dat negatieve gevoelens de overhand krijgen en dat hun geloof gaat verschralen, worden ze nu lid van een meer behoudende hervormde gemeente. Zo'n afscheid doet me pijn. We gaan een mooi gezin missen dat er helemaal bij hoorde. Zoals we al eerder leden zijn kwijtgeraakt, vroeger vooral naar evangelische gemeenten, de laatste tijd meer naar behoudende kerken. Toch doet dat me minder zeer dan vroeger. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat God ons als mensen verschillend heeft geschapen en dat je dat niet in één mal moet willen persen. Wat de een mooi vindt in muziek en liederen, dat stoot de ander af. Waar de een opleeft van veel afwisseling in de dienst, daar wordt de ander doodmoe. Wat de een doet groeien in zijn geloof, werkt bij de ander precies omgekeerd. Zelfs die mooiste mix van oud en nieuw, van ingetogen en uitbundig, kan dat niet voorkomen. Natuurlijk moet je rekening met elkaar houden en elkaar ruimte geven. Ik ken het beeld van al die verschillende instrumenten die samen de mooiste muziek maken. En het postmoderne, kies een kerk die bij je past, is me veel te ikgericht. Maar toch, verschillen in beleving in de kerk hebben veel te maken met hoe we als mensen in elkaar zitten, met hoe God ons heeft gemaakt, met eigen smaken en gevoelens, met 5 talen van de liefde en met weet ik hoeveel talen van het geloof. De enorme veelkleurigheid die in deze maanden uit de natuur spat, doet mij vermoeden dat God van verschillen houdt. En ondanks de ene Heer zal het ook in Gods vernieuwde schepping met alle naties, stammen en talen niet koekoek eenzang zijn. Daarom lieten we Mim en Marleen in vrede gaan, met de bede dat hun geloof elders zal groeien en bloeien, waar dat bij ons niet meer lukte. Artikel 8, thema, reportage, erbij mogen horen, dat geeft verlichting. De tekst is van Felix de Feiter. Hij is journalist bij tekstbureau Vakmaten. Zie www.vakmaten.nl. Hoe ziet een gemeente die missionair wil zijn eruit en hoe gaat zo'n gemeente om met het begrip discipelschap? 2 predikanten en een studentenwerker vertellen over hun ervaringen in Den Haag, Utrecht en Tilburg. Een nieuwe gemeente kan ontstaan op een bankje in het park, ontdekte dominee Peter Strating van de Havenkerk in Den Haag. Gemeenschap is de sleutel tot discipelschap. Wie op zondagmorgen de Havenkerk binnenloopt, treft geen typisch kerksfeertje aan. De dienst begint officieel om 10:30, maar de meeste mensen druppelen te laat binnen. Peter Strating: het is een beetje gewoonte geworden. We nemen bewust de tijd om elkaar te begroeten en te ontmoeten. Die informele stijl typeert de gemeente. En als de dienst om 10:45 echt begint, dan wordt het niet ineens anders. We vinden het belangrijk om nieuwkomers niet direct met een aanbiddingssfeer af te schrikken, zegt Strating. Doop. De Havenkerk is zo'n 15 jaar geleden ontstaan uit een buurtkring. Die ontstond nadat er op een bankje op een pleintje contact groeide en belangstelling werd geuit voor de Bijbel. In die kleinschalige ontmoeting ligt ook vandaag nog de kern van ons gemeente zijn. Strating was in die tijd nog predikant in de NGK Rijswijk. 1 dag per week werkte hij in de Haagse Schilderswijk, aanvankelijk om hulp te bieden aan prostituees. Later zijn we bewust gaan werken aan gemeentestichting. Want als je goed wilt doen voor zo'n buurt, dan moet je daar ook als kerk aanwezig zijn. Deze ontwikkeling kwam voort uit een eenvoudige vraag van een deelnemer aan de maaltijden. Ze wilden een kind laten dopen, vertelde Strating. De eerste reacties waren: dan moet je je aansluiten bij een kerk. Maar zij zei: dit is voor mij de kerk. De eerste viering was op kerstavond. Het kindje werd gedoopt en tot ieders verrassing zaten er 100 mensen in de kerk. Een overweldigend begin. Sporten. Strating heeft wel geworsteld met het begrip discipelschap. Het is lastig om mensen van zowel binnen als buiten de kerk aan te spreken. Veel mensen zijn onder de indruk geraakt van het geloof. Maar tegelijk is het heel lastig om mensen te laten doorgroeien in geloof. Strating kwam tot de conclusie dat vooral gemeenschap de sleutel is voor discipelschap. Onze gemeente is meer een dienende dan een lerende kerk. Maar juist door te dienen kun je veel leren. De jonge christenen in onze gemeente stimuleren we om verbindingen te leggen met mensen die het minder hebben of niet christelijk zijn. Dat doen ze door dienstbaar te zijn bij maaltijden, uit de Bijbel te lezen of door met jongeren in de wijk te sporten. Jezus liet met zijn discipelen zien wat het koninkrijk betekent. Dat proberen wij ook te doen. geef door te dienen vorm aan de tekenen van Gods Koninkrijk. Stadspoort. Om beter aansluiting te vinden bij de Schilderswijkers wordt nagedacht over een missionaal communities, kleine gemeenschappen die zich verbinden aan een wijk of buurt. Strating. De groep uit de kerk die sport met jongeren is hier een mooi voorbeeld van. Samen vormen zij een kring waarin ze elkaar toerusten. Zo proberen we in kleine groepen vorm te geven aan discipelschap. Onlangs heb ik het op een zondag gehad over Hebreeën 13, over Jezus die buiten de stadspoort heeft geleden, vervolgt Strating. In dit Bijbelgedeelte worden gelovigen opgeroepen om buiten het kamp te gaan naar de plek van melaatsen. In onze gemeente zijn er veel mensen met grote problemen die ook niet worden opgelost. Maar als je er met hen over spreekt, zie je dat ze zich gesterkt voelen omdat ze gemeenschap ervaren. Het gevoel dat ze erbij mogen horen, dat geeft betekenis en verlichting over grenzen heen. Koffie drinken kan iedereen. Is missionair kerk zijn makkelijker in de stad? Onzin, denkt dominee Jan-Peter Kruiger. Hij is predikant van de GKV Utrecht Noordwest. Wie een taart kan bakken, kan ook missionair zijn. Kruigers gemeente is een jonge gemeente. Veel kerkgangers zijn tussen de 20 en 35 jaar. Er zijn ook heel veel kinderen. Kruiger, in de dienst proef je een evangelisch gereformeerde sfeer. Je hoort veel geroezemoes, er worden handen geschud en als de band begint te spelen, gaan we beginnen. Het motto dat de gemeente hanteert is: in Jezus met elkaar voor Utrecht. Hoe goed dit ook klinkt en voelt, Kruiger weet dat er veel kerkelijke juppen zijn. Daardoor komt het voor Utrecht nog niet heel ruimhartig naar voren. Maar daarom ben ik blij dat er door de weeks in de wijken ontmoetingen plaatsvinden waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en een taartje. Taart. Kruiger, ook betrokken bij de organisatie Nederland Zoekt, zegt pas in verbinding gaat er wat stromen. Verbindingen leggen, dat is wat we willen bereiken. Want vroeg of laat vraagt iemand: waarom heb je die taart voor mij gebakken? Waarom ben je hier? En dan kun je vertellen over je leven, je liefde voor Jezus. Niet alles hoeft meteen gezegd te worden. Je weet, ik zie je wel terug. Een volgende keer praten we verder. Ongeveer zo werkte Jezus ook. Hij stond niet altijd te preken, maar schoof ook bij mensen aan en ging rondom de maaltijd in gesprek. We proberen in het verlengde daarvan de liefde van Jezus tastbaar te maken, met bijvoorbeeld een lunch, aandacht en kookgroepen die door de week bij elkaar komen. Kruiger draaide zelf ook in zo'n kookgroep mee. Tot die tijd kende ik buiten mijn eigen vertrouwde kerkgroep maar heel weinig mensen in de stad. Door de blik naar buiten te richten leer je mensen kennen en maak je met Jan en alleman praatjes. Geschikt. Missionair zijn is niet iets wat in de stad veel makkelijker is dan daarbuiten, zegt Kruiger. Ik weet in Ulrum ook plekken waar je koffie kunt drinken. Aan mensen die zeggen dat ze geen discipel kunnen zijn, vraag ik: kun je koffie drinken en praten? Dan ben je geschikt. Het motto: in Jezus met elkaar voor Utrecht, klinkt volgens Kruiger in alles door. We waren eerst een gemeente met huiskringen. Nu een gemeente bestaande uit de huiskringen. Wie binnenkomt, wordt gelijk ingedeeld. Zo zoeken we steeds naar ontmoeting die het gesprek over Jezus mogelijk maken. Iemand die haar sporen in de kerk verdiend heeft, zei na een ontmoeting met iemand aan de onderkant van de maatschappij tegen mij: nu weet ik weer waarom ik geloof. Die verbondenheid met de wereld moet groter worden, om te beseffen wie Jezus voor jouzelf en voor jouw gemeente is. Fietsen repareren is ook missionair. Ze vinden het leuk om te doen, maar de mannen die gratis fietsen repareren voor internationale studenten van de Tilburg University begrijpen niet meteen wat dat met missionair zijn te maken heeft. Maar je maakt iets heel wat gebroken was. Dat is toch evangelie? Anne-Riet Bonen is studentenwerker bij IFES. Ze richt zich bij de GKV Tilburg primair op internationale studenten. De gemeente wilde zich voor deze doelgroep inzetten en Bonen geeft daar sinds enkele jaren samen met een groep gemeenteleden invulling aan. Ik heb een vrije rol en denk na over hoe je studenten het beste aanspreekt. Wat werkt niet. Wat werkt is een Bijbelstudie voor niet-gelovige studenten. Maar ook praktische ondersteuning helpt enorm. Internationale studenten hebben hier niemand. Wie vertelt hun waar ze naartoe moeten als ze een huis zoeken, belastingaangifte moeten doen of problemen hebben met een huisbaas? Bij het leggen en onderhouden van contacten hoef je volgens Bonen niet alleen maar over geestelijke zaken te praten. We organiseren elk jaar een barbecue. Met een aantal kundige mannen uit onze gemeente staan we op de campus om gratis fietsen te repareren. Ze vinden het leuk, maar begrepen eerst niet waarom dit missionair is. Ik heb gezegd, het evangelie gaat over heel maken wat kapot is. En dat staan jullie de hele dag te doen. Chinezen. Naast praktische ondersteuning worden ook Bijbelstudies gegeven bij Nederlandse gezinnen thuis. Die zijn laagdrempelig. Bonen, je mag alles vragen en vinden, maar we gaan wel met elkaar in discussie. Voor bijvoorbeeld Chinese studenten is dat een openbaring. Alleen al het feit dat je geïnteresseerd bent in hun mening. Soms durven ze die niet eens te geven. Maar als de Europeanen dat wel doen, volgen ze uiteindelijk ook. Culturele verschillen zijn uitdagend, merkt Bonen. Als ik in de kerk met Nederlanders praat, gaat het al gauw over activiteiten of komt een zaak als lidmaatschap om de hoek kijken. Maar daar moet je het niet in zoeken. Studenten willen gewoon relaties. Ze zoeken vrienden. Je moet met je eigen leven over de brug willen komen. Getallen. De Nederlandse gemeenteleden krijgen ook iets terug voor hun inzet, merkt Bonen. Ik ben net terug van zwangerschapsverlof. De activiteiten moesten doorgaan en gelukkig kon een aantal mensen met vrijwilligers de Bijbelstudiegroep vormgeven. Zij ontdekten hoe gemakkelijk het is om geloofsgesprekken te voeren en hoe leuk en leerzaam het is om met je eigen gezin nieuwe relaties aan te gaan. Natuurlijk levert dit werk ook vragen op. Zo wordt wel eens geklaagd over de ogenschijnlijk geringe resultaten. Op zondag zijn er tussen de 5 en 10 studenten in de dienst te vinden. Er is contact met een veel grotere groep, maar de gemeente ziet dat niet allemaal. Dat is best lastig, zegt Bonen. Maar dit is werk in opbouw, werk aan de rand, en dan moet je het niet over getallen hebben. Artikel 9, Bijbelstudie. Leven in de laatste dagen, deel 2, door Rob van Houwelingen, GKV. Hij is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en lid van de brede redactie van Onderweg. Leven we in de eindtijd? Veel christenen stellen zich die vraag, omdat de recente ontwikkelingen in de wereld ons steeds meer beangstigen. Maar wat verstaan we precies onder de eindtijd? Deel 2 van een tweeluik. Met de laatste dagen is bijbels gezien de heilstijd bedoeld, zagen we in het vorige artikel. Dit betreft allereerst de periode na de oudtestamentische tijd en pas in tweede instantie de periode die voorafgaat aan de wederkomst, oftewel de dag van de Heer. Geen wonder dat Petrus aan de hand van Joëls profetie de laatste dagen zag ingaan op Pinksteren, toen de Heilige Geest zich in Jeruzalem manifesteerde. Als woordvoerder van de apostelen verklaarde hij de gebeurtenissen op die dag voor de verzamelde Joden. Hier gebeurt wat gezegd is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, de jongeren onder u zullen visioenen zien en de ouderen zullen dromen dromen. Ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten, en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en walmende rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote en stralende dag. Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Handelingen 2, vers 16 tot 21 uit de Willibrordvertaling. Petrus begint met een uitvoerig citaat van Joël 3, vers 1 tot 5, om duidelijk te maken dat dienstprofetie in vervulling is gegaan. Het bijzondere is dat Petrus aan het citaat toevoegt, zegt God, blijkbaar om te benadrukken dat de Heer hier zelf aan het woord is. God spreekt door bemiddeling van de profeet Joël. En terwijl de profetie begint met de onbepaalde daarna, vult Petrus deze tijdsaanduiding concreet in als in de laatste dagen. Zie ook Joël 4, vers 1, Willibrord vertaling, in die dagen, in die tijd. Petrus actualiseert de profetie dus met het oog op de bijzondere gebeurtenissen die in Jeruzalem hadden plaatsgevonden. Hij kan de vrijmoedigheid daartoe hebben ontleend aan de inhoud van het Joël-citaat zelf, waar immers in de volgende versen sprake is van in die dagen en van de dag van de Heer, Handelingen 2, vers 18 en 20. Die laatste dagen zijn ingegaan, lijkt Petrus te willen zeggen. Wij beleven het begin van het einde. Kosmisch. Kenmerkend voor de heilstijd is het uitgieten van de geest over Gods hele volk. Nu Jezus Christus is opgestaan uit de dood en in de hemel gezeten is aan Gods rechterhand, laat de komst van de Heilige Geest zien dat het Messiaanse tijdperk is aangebroken. Dat de Geest is uitgegoten over alle vlees, zoals er letterlijk staat, betekent dat alle volgelingen van Jezus Christus vervuld zijn van Gods aanwezigheid. De traditionele intermenselijke barrières worden doorbroken, want dit geldt voor mensen van beide seksen, in alle leeftijden en uit alle sociale klassen. Later wordt de Geest voor de ogen van Petrus zelfs uitgegoten over niet-Joden, Handelingen 10, vers 44 en 45. Bij zo'n wereldschokkende gebeurtenis passen kosmische tekens, bloed, vuur en rook, een zwarte zon en een roodgekleurde maan. Vuur doet denken aan de vuurtongen die 's morgens te zien waren geweest. De zonsverduistering aan de 3 uur durende duisternis voordat Jezus stierf. Wie de Joël-profetie kende, had daarin oorlogstaal gehoord. Een optrekkend leger voert een bloedige strijd, steekt nederzettingen in brand en werpt stof en rookwolken op. Op dezelfde manier nadert het eindgericht. Zons- en maansverduisteringen werden in de oudheid als onheilspellende voortekens beschouwd. Petrus gebruikt de Joël-profetie als een telescoop om op Pinksteren zo ver mogelijk vooruit te kijken. Zo ziet hij achter de wondertekens van die dag apocalyptische verschijnselen opdoemen die bij de laatste dag horen. Te midden van al die verschrikkingen klinkt het slot van de Joël-profetie in de mond van Petrus hoopvoller dan ooit. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Hersteld paradijs. Vanuit dit perspectief kun je inderdaad zeggen dat de eschatologische tijd al is ingegaan. De vroege christenen hebben het hoogstwaarschijnlijk ook zo ervaren. Rijken kregen het oordeel aangezegd omdat zij schatten verzamelden, terwijl het de laatste dagen zijn. Jacobus 5, vers 3 uit de Willibrord. En bisschop Ignatius schreef aan het begin van de 2e eeuw aan de gemeente van Efeze: dit zijn de laatste tijden. Dat was geen bangmakerij van Ignatius. Zo gaf hij de urgentie van bekering aan. Laten wij Gods geduld eerbiedigen, voegde hij eraan toe, zodat we niet veroordeeld worden, maar hem liefhebben vanwege zijn genade. Zie ook 2 Petrus 3, vers 9. Overigens werd ook door niet-christenen gehoopt op het aanbreken van een bijzonder tijdperk, een gouden eeuw. De Romeinse dichter Vigilius suggereerde dat het stabiliserende bewind van keizer Augustus zo'n ideaal tijdperk was, dat het misschien wel voor altijd zou blijven bestaan. De Joodse toekomstverwachting richtte zich juist op een herstelde paradijssituatie, zodat het wereldeinde zou aansluiten bij het begin van de schepping. Iets dergelijks horen we Petrus ook zeggen, wanneer hij vlak na Pinksteren tot de Joden in Jeruzalem spreekt over momenten van opluchting, tot de tijden van het herstel van alle dingen. Handelingen 3, vers 18 tot 21. Escaleren. De periode van de laatste dagen zal volgens de profeten dus aanbreken met een beslissend ingrijpen van God ten gunste van zijn volk. Dat houdt enerzijds de openbaring van Jezus Christus, de verbondsvernieuwing en het uitgieten van de Heilige Geest in, anderzijds het uitbreken van moreel verval dat voorafgaat aan de dag van de Heer. Afvalligheid, dwaling, liefdeloosheid, zelfverrijking, optreden van spotters. Al die ontwikkelingen zijn sinds Pinksteren aan de gang, zowel de positieve als de negatieve. Daarom is het Bijbelse devies aan alle christenen: weet waar je voor staat en wees alert. Dat wil zeggen, nuchter en waakzaam, zodat je kunt bidden. Zal het kwaad binnen de periode van de laatste dagen escaleren? Het boek Openbaring wekt wel die indruk. De apostolische waarschuwingen melden alleen dat in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. 2 Timotheus 3 vers 1 uit de Willibrord vertaling. En dat er spotters zullen optreden. 2 Petrus 3 vers 3, Judas 18. Maar dan nog wordt verondersteld dat de lezers zulke eindtijdverschijnselen uit ervaring kennen. Ze moeten hun goddeloze medemensen op afstand houden en zich door spotters geen valse gerustheid laten aanpraten. Alleen God bepaalt wanneer de allerlaatste dag aanbreekt. Terminologie. Het Griekse woord voor laatst is eschatos, vandaar de termen eschatologisch en het eschaton. Eén keer spreekt Paulus over de laatste bazuin, in Korintiërs 15, vers 52. Een bijzondere uitdrukking vinden we tot tweemaal toe in 1 Johannes 2, vers 18, waar staat dat het laatste uur is aangebroken. Dit doet denken aan het uur van Jezus, volgens het Johannesevangelie. Eerst is zijn tijd nog niet gekomen, maar later wel. Johannes 2, vers 4, 7, vers 6 en 8 en 12, vers 23. Nu er vele antichristen zijn opgetreden die het mens zijn van Jezus Christus ontkennen, schrijft Johannes, weten wij hoe laat het is. Dit verschijnsel vormt voor de gemeente een signaal dat de eschatologische dwaalleer oprukt. Artikel 10 Woordzoeker. Tel je mee? Door Han Hag. Hij is predikant van de Koningskerk GKV in Zwolle. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. We hadden ons rondje Orientalis er bijna op zitten. Aanschouwelijk onderwijs in wat ooit begon als het Groot Bijbels Openluchtmuseum. In 1911 waren er nog niet zoveel gelovigen die op pelgrimage konden naar het Heilig Land zelf. En dan bood dit devotiepark nabij Nijmegen een betaalbaar alternatief. Abraham Stenten, wakende herders en een konkelend Sanhedrin. Het lag inmiddels achter ons, net als het Arabisch dorp aan het meer van Galilea, met de recent toegevoegde islaminfo. Met subsidie van een kapitaalkrachtig oliestaatje aan de Persische Golf. Er resten ons nog een paar tentoonstellingsruimten met hedendaagse verbeelding. Leermomenten. En dan gebeurt het. Naar beneden kijkend, van achter een balustrade, met het uitzicht op het atrium van een Romeinse huis, zie ik een fascinerende, levensgrote weergave van de boot van Simon Bar-Jona, alias Petrus. Inderdaad, ja, die van ik ga vissen, die van de grote uitspraken. De jongen die met zijn overspontane acties geregeld voor leermomenten zorgde. Lessen met de nodige humor, die Rabbi Jezus ook ons graag wil meegeven. Na een nachtlang ploeteren met de loklamp buiten aan de voorplecht, was er nog geen vis binnenboord gehaald, zelfs geen mini-voortje. En dan één machtswoord van de vreemdeling op de oever, en daar liggen niet veel later wel geteld 149, 150, 151, 152, 153 grote vissen op de bodem van de boot. De kunstenaar suggereert zelfs dat het kerkschip zo ongeveer uit vis is opgebouwd. Ik zit me al voor te stellen hoe deze creatieve houtsnijder met engelengeduld ze één voor één vormt en de juiste plek geeft. Ze horen bij elkaar, dat zie je meteen. Allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Door dezelfde visser gevangen. Wat ging er in de houtsnijder om toen hij deze harmonieuze school bijeen sneed? En misschien dacht hij bij de 153e vis wel, dat ben ik, ik mag er ook bij. Ik ben ook door hem gevangen. Persoonlijk. 153 zijn het er, geteld met getuigen erbij en genoteerd voor de eeuwigheid. Waarom? Om dit verhaal des te meer glans van levensechtheid mee te geven? Vast. Maar zou het er ook niet alles mee te maken hebben dat iedere vangst van Jezus persoonlijk gezien wordt en meetelt? Hij kent de zijnen en de zijnen kennen hem. De kerk is geen zootje vis voor ons God. Hij die het getal van de sterren nog iedere nacht bepaalt en ze allen noemt bij hun naam, hij kent elke nieuwe vangst. Zou hij jou niet kennen en al die anderen? Natuurlijk, dat spreekt helemaal vanzelf. De vraag is alleen wel, spreekt het ook zo vanzelf bij ons? Zien we elkaar met de ogen van God? Tellen we mee voor de ander? En telt de ander ook mee voor ons? Om over na te denken. Weet je nog wie de laatste 5 nieuwe vangsten van Jezus waren in de school, gemeente waar je bij hoort? Tellen ze mee voor jou? Hoe laat je wederzijds merken dat je van betekenis bent voor elkaar? En als een vangst weer afhaakt, hoe reageer je daar dan op? Op de foto staat een stukje houtsnijwerk waarin al die 153 vissen uitgesneden zijn in de vorm van een boot. Artikel 11, column Open Deur door Eline de Bo. Zij is schrijfster met een missionaire roeping. We dwalen door het labyrinth van steegjes in het Italiaanse Genua. Na picknicks in prachtige tuinen en ijsjes in pittoreske dorpjes nam onze gastvrouw ons mee naar haar geboortestad. Giulia's voorouders waren hier gouverneur. In een kapitaal palazzo werd haar oma geboren. In het volgende trouwde ze zelf. Het chique dametje ratelt. Ze houdt intens van deze stad. Dat is moeilijk voor te stellen. De straatjes zijn overvol, vies en donker. En opdringerige straatverkopers bieden ons van alles aan. Giulia kijkt alleen omhoog. Daar beschijnen zonnestralen die de grond niet bereiken, rijk versierde gevels. Niets op de begane grond doet vermoeden dat het om imposante monumenten gaat. De ranzige winkeltjes, bekladde muren, dichtgetimmerde ramen ziet Giulia niet. Ook voor de talloze vluchtelingen die krioelend om onze aandacht schreeuwen, heeft ze geen oog. Normaal gesproken geniet ik van steden, maar nu huilt mijn hart. De deur van een kerk staat wijd open. Er staat een kraam. Gemeenteleden verkopen alles wat ze kunnen missen om nog meer mensen die toevlucht in hun kerk zoeken te kunnen dienen. In deze San Siro-kerk gonst het. Maaltijden worden er uitgedeeld. Ik blijf staan en Giulia vertelt gewillig de legende van de heilig verklaarde bisschop Siro, die een vreselijk monster versloeg. En ze doen veel voor de armen, voegt ze eraan toe. Dan wil ze naar de trendy promenade aan de baai. Onwillig volg ik haar. Deze mensen vestigen hun hoop op de stad, zoeken een toekomst binnen haar muren. Wij, geslaagde mensen, willen weer terug naar de tuin. Maar daar ligt onze roeping niet meer, hoe we ook van de natuur mogen genieten. God begon met zijn kinderen in de geborgenheid van een tuin. Hij belooft ons een toekomst in de stad, in het Nieuwe Jeruzalem. Aan dat koninkrijk van God kunnen we nu al meebouwen. In het duister van de steegjes zien we geen uitweg voor iedereen. Maar het minste wat we kunnen doen is delen van wat we hebben, door net als de San Siro-gemeente de deur open te zetten. 12 missionair. Andere tijd, andere mensen, anders evangeliseren? Door Peter Wieringa. Hij is consulent missionair werk in de NGK. In de 5e eeuw brachten Sint Patrick en zijn broeders het goede nieuws naar de Kelten. Ze zochten een manier om dicht bij het hart te komen van mensen uit een heidense cultuur. Ze vonden deze in de Keltische liefde voor muziek, zang en het vertellen van verhalen over goed en kwaad. Het goede nieuws bleef inhoudelijk overeind, maar werd verpakt in nieuwe vormen die aansloten bij de doelgroep. Net als Patrick staan wij voor de opgave om, rekening houdend met onze eigen cultuur, Gods boodschap dichtbij te brengen. Dat vraagt dat we leren omdenken. Om mensen in onze gevoelscultuur te kunnen raken, zullen we veel meer moeten werken vanuit ervaring in plaats van informatie te verstrekken. Dat is in de kerk al wenselijk, maar daarbuiten is het absolute noodzaak. Onze vroegere methoden deden een beroep op argumenten, apologetiek, en presenteerden het evangelie op een logische manier via het verstand naar het gevoel. Tegenwoordig proberen steeds meer christenen en gemeenten te beginnen met iets als een ervaring met God voordat ze mensen verdere informatie geven. Ze zorgen voor mensen die alleen zijn, bieden ondersteuning bij ziekte en sterven en delen ruimhartig uit. Want dat laat iets van God zien, die zelf eindeloos ruimhartig uitdeelt. Ze laten in hun daden zien hoe God is, zodat mensen het kunnen voelen. Zoutvaatje. Dat vereist wel dat je uit je zoutvaatje komt, die comfortzone van huis, kerk en christelijk netwerk. Dat je de wereld ingaat, het liefst vlak bij huis, en tijd vrijmaakt voor ontmoeting. Veel mensen gingen weer naar opwekking, om onder elkaar te zijn en opgeladen te worden. Daar is niets mis mee. Mijn telefoon moet ik ook opladen, zodat ik er daarna mee kan bellen en mensen kan spreken. Een alternatief voor opwekking was geweest om tijdens de Pinksterdagen, het feest van de geest van getuigenis, met vrienden naar een muziekfestival te gaan, of met wat kennissen naar een van de havenevenementen, of naar een barbecue met collega's. Want evangelisatie is denken in ontmoeting en delen. Mysterie. Vroeger gaven we Bijbelse informatie door in standaard presentaties. Een paar voorbeelden. Een oude bekende volgt de logica van de Bijbelse geschiedenis. Schepping, zondeval, verlossing door het kruis, nieuw leven, hemel. De alfacursus is opgebouwd volgens het presentatieprincipe. Is christendom saai? Jezus leven en dood, wat geloof is, Bijbel, gebed en Gods leiding, werk van de geest, omgaan met zonde, doorgeven. We dachten dat christenen en niet-christenen inzicht kregen en overtuigd werden door zo'n logische presentatie van feiten, stappen en afgebakende brokken informatie. Net zoals wij zelf in de kerk zijn onderwezen en we nog steeds nieuwe generaties in de kerk geloofsonderwijs geven. Catechese-methodes worden opgebouwd in logische stappen en de informatie wordt hapklaar opgediend. Maar het geloof in God is een mysterie. En geheimen leg je niet uit, die moet je ontdekken. Metaforen. Mensen hebben via internet toegang tot heel veel informatie. De kunst is om hen zo ver te krijgen dat ze gaan zoeken, uitzoeken en onderzoeken. Jezus geeft zijn onderwijs in metaforen en hij legt ook uit waarom. Aan de leerlingen is het geheim van het koninkrijk van God onthuld, maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Marcus 4, vers 11 en 12. Mensen die antwoorden krijgen op vragen die ze niet hebben gesteld, die luisteren niet, geloven het niet, willen het niet. Maar mensen die zoeken, die vinden. Ontmoetingen, ervaringen delen en mensen verleiden verder te kijken. Dat maakt je een Patrick van deze tijd. Artikel 13 Stimulans door Helene Sietsma van Loo. Schetsen voor Bijbelstudie. Schetsen voor voorstudie, inleiding en bespreking. Wie is er niet groot mee geworden? Ze hebben nog altijd een plek op veel Bijbelstudieverenigingen en kringen en dus verschijnen er ook nog steeds nieuwe. Uitgeverij Vuurbaak brengt er deze maand weer 3 op de markt, zodat bijbelstudieverenigingen en kringen zich op het nieuwe seizoen kunnen oriënteren. Van Kees van den Berg, gereformeerd predikant in Amersfoort, komt er een boekje over Gideon. In dezelfde serie schreef Piet Houtman, voorganger, docent theologie en schrijver, over op weg zijn naar de nieuwe aarde. Dominee Roel Meijer uit Meppel zorgde voor een schets over Galaten. Over Gideon staat op het achterflap: een duik in de geschiedenis die God heeft gemaakt opent je ogen voor wie God is en hoe hij werkt via mensen zoals wij. Zo wil hij je motiveren om je met vertrouwen in te zetten voor zijn reddingswerk vandaag. De titel Op weg naar de nieuwe aarde wordt als volgt ingeleid. We mogen het koninkrijk van God voor ons zien liggen. Wat betekent dat voor ons leven nu? En hoe zijn we naar die toekomst onderweg? De brief aan de Galaten tenslotte gaat over wat het betekent om vrij te zijn. In de schets komen de thema's genade, vrijheid, de wet, het verbond, de geest, het leven en de eenheid in Christus aan de orde, die aan de hand van vragen en gesprekspunten behandeld worden. Theologie en veel meer. Interessant voor wie het Engels voldoende beheerst, is de nieuwe website fullerstudio.fuller.edu, opgezet door het Fuller Theological Seminary in de VS. Onder 3 kopjes, Story, Theology en Voice, is naast persoonlijke verhalen waarin God aanwezig is, een schat aan studiemateriaal te vinden om te lezen, te beluisteren en te bekijken. Gebruik je een zoekterm in de zoekbalk, dan krijg je het desbetreffende onderwerp, indien aanwezig, vanuit alle 3 de invalshoeken toegankelijk op je scherm. Via een maandelijkse e-mail-nieuwsbrief of het liken van de bijbehorende Facebookpagina kun je automatisch op de hoogte gehouden worden van alles wat er op de website verschijnt. Worstelen met God in boekvorm. De tekst is van Rob van Houwelingen. Rond Pasen verschenen 2 vertaalde boeken waarvan ik diep onder de indruk ben. Ze doen beide verslag van een persoonlijke geloofstrijd. Er komen levensvragen aan de orde zonder dat die meteen van theologische of stichtelijke antwoorden worden voorzien. Niet iedereen zal deze openhartige en onconventionele stijl kunnen waarderen. Toch denk ik dat veel twijfelende gelovigen zich in de beschreven problematiek herkennen. Wie de moeite neemt om beide boeken te lezen, wordt beloond met onverwachte inzichten. In de roman Min Tijd Teer gaat Esther Maria Magnis terug naar haar jeugd. Wat doet het met een opgroeiend meisje dat haar vader aan een ongeneeslijke vorm van kanker leidt? Ze begrijpt niet hoe sommige mensen kunnen beweren dat de dood gewoon bij het leven hoort. Ze protesteert tegen een kerk die verkondigt dat wij het zijn die de onmachtige God handen en voeten moeten geven. En ze bidt tegen de klippen op. Ze vindt God in 1 woord verschrikkelijk. Maar dan ontdekt ze de stilte van God, die ruimte geeft aan wie hem niet willen. In het Oude Testament ziet ze haar vertwijfeling terug. Ze leest in de evangeliën over de werkelijkheid van God als mens, Jezus, die het lijden uit eigen ervaring kent en zichzelf heeft laten kruisigen. Wanneer ze Gods aanwezigheid ervaart op de diepste bodem, kan ze ook haar broer, die eveneens kanker krijgt, loslaten. Esther heeft ontdekt dat Gods liefde groter, sterker en waarachtiger is dan die van ons. Mijn heldere afgrond door Christian Wieman is meer fragmentarisch opgezet. Notities van soms nog geen halve pagina bieden een mozaïek van hoe hij als patiënt zijn levensbedreigende ziekte beleeft, inclusief diverse gedichten of dichtregels van hemzelf en van anderen, fraai vertaald door Willem-Jan Otten. Want ja, hier is een dichter aan het woord. Wieman groeide op in een christelijk milieu, verloor als volwassene het geloof, werd doodziek en vond uiteindelijk God terug. Sindsdien is geloven voor hem niet meer hetzelfde als vroeger. Hij ontdekte dat het geloof geen onveranderde grootheid is, maar met je leven meebeweegt en je min of meer overkomt. Als je op je 50ste gelooft wat je op je 15ste geloofde, heb je niet geleefd, of de werkelijkheid van je leven ontkent, schrijft hij. Levenskunst is de wereld door je heen laten stromen. Stervenskunst is gelukkig zijn op het moment van je dood, vanwege het vermogen om het leven in te sterven, meer dan dat je eruit wegvalt, aldus een wat cryptische wieman. Opmerkelijk genoeg komt in beide boeken een oude grootmoeder voor, die verzorging door de kleinkinderen nodig heeft. Volgens mij fungeert zij als sleutelfiguur, zo'n oma die op eenvoudige wijze gelooft, die niet veel meer gelezen heeft dan de Bijbel en het fijn vindt als iemand versjes met haar zingt. Maar haar broze aanwezigheid betekent veel. Daardoor merkt haar omgeving hoe liefdevolle aandacht iemand doet beseffen gekend te zijn. Alsof menselijke liefde ons naar God toetrekt. Blijkbaar kan worstelen met God uitlopen op overgave aan Hem, de God van het leven. Wat beide boeken sterker had kunnen maken, is de relevantie van Pasen. Als de levende Heer ons verzekert van onze opstanding op de laatste dag, heeft ons bestaan eeuwigheidswaarde. Huub Oosterhuis, een Nederlandse dichter die ook worstelt met God, zegt het zo in zijn lied van de opstanding, ook bekend als De steppe zal bloeien. Een hand zal ons wijken, een stem zal ons roepen. Ik open hemel en aarde en afgrond, en wij zullen horen, en wij zullen opstaan, en lachen en juichen en leven. Artikel 14. Jeugdwerk. Een goed gesprek heeft tijd en ruimte nodig. Door Karen Schelen. Zij is jeugdwerkadviseur bij het NGJ. Met bijdragen van Paul Smit, NGJ, en Anko Aussoren, praktijkcentrum GKV. Zoeken naar diepgang in gesprekken met jongeren. Sommige jongeren ken je al heel wat jaren. Je hebt een band met ze opgebouwd. Toch kun je het gevoel hebben dat jullie gesprekken aan de oppervlakte blijven. Je komt er niet achter wat hen nou echt bezighoudt. En een geloofsgesprek komt niet op gang. Hoe komt het dat dit niet lukt? En wat kun je eraan doen? Iemand zei eens, tenzij je bereid bent jezelf aan iemand toe te wijden, jezelf in iemand uit te gieten, zul je doodgaan. Het is een mooie en tegelijk confronterende uitspraak. En het zou wel eens de belangrijkste reden kunnen zijn waarom het niet lukt om in de gesprekken met jongeren de diepte in te gaan. Om op een meer diepgaand niveau met iemand een gesprek te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat je ook iets van jezelf deelt met de ander. Als het dus niet lukt om de diepte in te gaan in je gesprekken met jongeren, dan is het belangrijk om voor jezelf na te gaan hoe dit komt. Ervaar je zelf een drempel om met anderen gesprekken aan te gaan? Vind je het moeilijk om persoonlijke vragen te stellen of iets van jezelf te delen? Kun je erachter komen waar die schroom vandaan komt en of die reëel is? Het is belangrijk dat je dat voor jezelf goed helder krijgt. Niet maakbaar. We zijn op zoek naar echte ontmoetingen met jongeren. Ontmoetingen die niet aan de oppervlakte blijven steken. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat dergelijke ontmoetingen niet maakbaar zijn. Ga bij jezelf maar eens na wanneer je voor het laatst een gesprek had dat echt ergens over ging. Waarschijnlijk zul je ontdekken dat dat gesprek tamelijk onverwacht tot stand kwam. Zinvolle gesprekken kun je niet maar even afdwingen. Wellicht ken je zelf ook wel voorbeelden van situaties waarin je het idee had dat er van je verwacht werd dat je iets met de ander moest delen, maar dat je je daar niet prettig bij voelde. Gesprekken met diepgang moet je dus niet forceren. Maar je kunt wel proberen de voorwaarden voor een goede ontmoeting te scheppen. Ruimte. Denk opnieuw eens terug aan die zinvolle ontmoeting die je met een ander had. Wat zorgde ervoor dat er ruimte kwam om samen dat goede gesprek te hebben? Dat is namelijk ook een basisvoorwaarde voor een goed gesprek. Ruimte bieden. Ruimte voor een andere mening bijvoorbeeld, ook al is die totaal anders dan die van jou. Ruimte voor het delen van twijfels, zonder angst voor veroordeling of onbegrip. Je hoeft niet te zeggen wat je ergens van vindt. Het belangrijkste is dat je begint met goed luisteren. Eerst vragen stellen, zodat je echt weet wat de ander bedoelt en hoe hij daarbij komt. En vraag je daarbij voortdurend af of je ruimte kunt en wilt laten voor de jongere die tegenover je zit. Je hoeft echt niet bang te zijn dat er dan geen gelegenheid is om te zeggen wat jij vindt. De ervaring leert dat in gesprekken met jongeren die ruimte meestal vanzelf ontstaat. Nog een belangrijke randvoorwaarde is tijd. Ben je bereid tijd vrij te maken voor een gesprek met meer diepgang? Misschien zit je hoofd wel vol met allerlei andere dingen. Of moet je eigenlijk ook nog iets anders doen vanavond? Vraag jezelf af of je daadwerkelijk voldoende tijd uittrekt voor een echte ontmoeting tijdens de contactmomenten die je hebt met jongeren. Misschien is jullie programma voor het jeugdwerk te vol. Dan is het belangrijk om te vertragen. Bouw pauzes in en maak gebruik van de momenten waarop je in gesprek kunt gaan. Dit kan binnen het programma zijn, als er veel gespreksvragen worden gesteld, maar ook tijdens de momenten daaromheen. Als er dus tijd is om samen wat te eten of te drinken, ga dan niet alvast opruimen, maar neem die tijd. Wellicht is het nodig om er zelfs wat meer tijd voor in te plannen. Of vraag steeds een aantal jongeren om te helpen met bijvoorbeeld de afwas. Ook op kamp gaan biedt enorm veel mogelijkheden, want zowel de jongeren als jijzelf zijn er dan echt even uit. Klik. Waarschijnlijk loopt het contact met de ene jongere makkelijker dan met de ander. Meestal heb je beter contact met iemand die je goed kunt begrijpen, die je sympathiek vindt. Probeer echter een stap verder te gaan en ook andere jongeren te begrijpen door ze beter te leren kennen. Accepteer het ook als er desondanks geen klik komt tussen jou en een jongere. Soms liggen twee mensen elkaar nu eenmaal niet. En dan is het fijn om te bedenken dat jij niet de enige volwassene in het leven van die jongeren bent. Voorwaarden voor een gesprek met de diepgang: deel ook van jezelf. Bied ruimte en neem de tijd. Agenda: 23 tot 29 juli, zomerconferentie Nieuw-Wijn. Zie zomerconferentie.nieuw-wijn.nl. 28 juli tot 3 augustus, 10 Street. Zie www.10street.de/nl/home.html. 10 november, nieuwe studiedag over het thema Research and React. Meer informatie volgt. Media, tips. Wil je een goed gesprek met een jongere hebben? Het helpt om tijdens een gesprek gezamenlijk iets te doen. Bijvoorbeeld de afwas, een wandeling maken, iets bakken of natuurlijk samen eten. In dit artikel staat een aantal vragen en worden enkele voorwaarden genoemd om gesprekken met jongeren te verdiepen. Als jeugdwerkers kun je elkaar daarbij helpen. Ga met elkaar in gesprek over de genoemde voorwaarden en de gestelde vragen. Het praktijkcentrum en het NGJ hebben trainingen beschikbaar die je kunnen helpen in de gesprekken met jongeren. Neem vrijblijvend contact met ons op. Artikel 15. Wandelen met God. De geest zucht met ons mee. Door Maurits Oldenhuis. Hij is predikant van het Baken, GKV, in Bergse Hoek. Pinksteren is geweest. Het feest van de Heilige Geest die zich met kracht baanbreekt in de kerk en in het leven van gelovigen. Hij komt met het geluid van een orkaan. Maar hij komt ook zonder woorden en gepolijste zinnen, meezuchtend in onze stilte en kwetsbaarheid. Er wordt wat afgezucht op aarde. Mensen zuchten onder leed, onrecht en onderdrukking. Want de schepping zucht en is in barensnood, zegt Paulus, Romeinen 8, vers 22. En ook wij zelf zuchten, wij die de geest hebben ontvangen, zegt Paulus. Daar ligt de nadruk ook op, ook wij. Denk niet dat je er bovenuit wordt getild, dat het jou voorbij gaat. Ook als je gelooft, als je van God bent, als je de geest hebt ontvangen, kun je zuchten onder leed, gebrokenheid, wanhoop of verlies. Soms is het nog het enige wat je kunt. De golven slaan over je heen. Je weet niet meer waar je het moet zoeken. Bij God misschien? Maar wat kun je zeggen? Hoort Hij? Ziet Hij? Begrijpt Hij? Wij weten niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, schrijft Paulus, Romeinen 8, vers 26. De woorden zijn weg, je bidden is zuchten geworden, maar ook dat is bidden. Afgrond. Paulus' woorden grijpen me aan. De geest geeft veel. Ik hoef niet meer bang te zijn voor Gods oordeel, Romeinen 8, vers 1. Ik mag mij Gods kind en erfgenaam weten en ik mag God Abba, Vader noemen, Romeinen 8, vers 16 en 17. Maar soms is dat allemaal weg. Je zinkt weg in je afgrond en je kunt alleen nog zuchten. Ben je dan buiten het bereik van God en zijn geest? Juist niet, zegt Paulus. De geest helpt ons in onze zwakheid, Romeinen 8, vers 26. Hij gaat mee jouw diepte in. Hij gaat niet tegenover je staan. Hij pept je niet op met vrome dooddoeners, pepert jou je zwakheid niet in. Hij pleit voor ons met woordloze zuchten. Hij gaat naast je zitten en zucht met je mee, zonder woorden. De vrienden van Job toonden zich echte vrienden en goede troosters, toen ze 7 dagen lang zwijgend naast Job zaten. Ze verknalden het echter toen ze begonnen te spreken. In dat zwijgende meelijden lieten ze het beeld van de Heilige Geest zien. De Geest helpt in onze zwakheid. Hij lost niet met een toverstaf alle leed op, maar gaat mee jouw diepte in. Hij zucht met je mee. En zo wil Hij er zijn, in dat leven van jou en mij, als de Geest die met je meezucht, delend in je wanhoop, zuchtend met jouw zuchten. Toen ik zelf een periode kwetsbaar was, heb ik het meeste gehad aan de mensen die niets zeiden en met me gingen wandelen, sjokken door het bos of over het strand, zonder oppeppers, zonder veroordeling. Zo is de Geest ook. Even niet degene die met kracht je leven binnenbreekt, maar zacht en teder, meelijdend, delend in jouw kwetsbaarheid, een metgezel in jouw diepte. Als jij niet meer weet wat je moet zeggen, neemt de Geest het van je over. De woordloze zuchten van de Geest spreken voor God een duidelijke taal. Hij heeft aan nog geen half woord genoeg. Hij weet wat de Geest wil zeggen. Romeinen 8, vers 27. Vader laat hem niet los. Vader houdt hem vast. Vader komt tot uw doel met haar. Meer hoeft er niet te zijn dan deze woordloze zuchten van de Geest. Wij zuchten, ik zucht, jij zucht. En de Geest zucht mee. Dat geeft je perspectief. Je bent nooit alleen, hoe diep het ook gaat. Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft, maar zich niet uit laat leggen en zich niet opengeeft, dan ben ik al gevonden, voordat ik u niet vind. Dan bidt met 1000 monden de Geest, vol vuur en wind. Gereformeerd Kerkboek, Gezang 151, vers 3. Tot 16, column, Stoepfeestjes, door Esther de Hek, CGK. Ze is moeder en tekstschrijver. Bier drinken op de stoep en ondertussen meedijnen op een liedje waarmee Nederland het Euro Songfestival hoopt te winnen, is aan mij niet besteed. Maar sinds we naast een buurman wonen die het liefst dagelijks zijn muziekinstallatie naar buiten sleept en zijn pils ruimhartig deelt met buren en voorbijgangers, ontkom ik er niet aan. Zo stond ik dus laatst op de stoep met een wildvreemde meneer te babbelen over caravans. Een paar uur eerder waren we thuisgekomen van een week vakantie, na een kleine 1100 kilometer met 3 korte plasstops. Uitpakken en daarna ons bed in was de bedoeling. Maar iets drong me om toch even naar de rumoerige stoep te gaan. En het is gezellig. Na de caravanman volgt een vrouw. Paar jaartjes ouder, nog 1 kind thuis, de rest op eigen benen. Van de huis-, tuin- en keukenzaken komen we op opvoeden en loslaten. En ze zegt, ik ben ervan overtuigd dat kinderen hun ouders al voor ze geboren zijn zelf uitkiezen. met Douwe Bob uit de speaker en te veel lege bierflesjes op de staattafels, ontmoet ik iemand die duidelijk op zoek is naar meer. Ik voel kippenvel als ze vertelt over wat ze meemaakte. Hun peuter overleed. Zij kreeg kanker. Haar moeder ook. Ze was een trouwe kerkganger, maar brak met het geloof toen ze kanker kreeg. Waarom liet God dit gebeuren? Geef geen antwoorden zonder eerst vragen te stellen, las ik ooit en ik onthield het. Dus ik luister vooral, vraag door en vertel uit mijn eigen ervaring hoe God er was op moeilijke momenten in mijn leven. De volgende dag is het zondag. Nederland vierde afgelopen week de bevrijding. Niet met een dankdienst, maar met bevrijdingsfestivals, bidt de gastpredikant. De verwerkelijking van ons land valt hem duidelijk zwaar. Ik denk aan de vrouw. Ze was die week ook op zo'n festival geweest. Zoekers naar meer tussen hemel en aarde vind je blijkbaar op bevrijdingsfestivals en stoepfeestjes. Laten we die plekken als gelovige kerkgangers dus niet mijden, maar er af en toe present zijn, want juist daar kunnen we naar hen luisteren, doorvragen en nieuwsgierig maken naar een antwoord.